Nou, goedemorgen nog een keer. Ik vind het erg leuk om hier te zijn en te spreken. Ik dacht, hoe heet dat nou wat ik ga doen? Hoe ouder ik word, hoe minder ik ben voor een spreekbeurt of een preek, omdat het te veel een monoloog is. En zo zit het leven niet in elkaar met monologen. Maar wat ik leuk vind van de bron is dat wat ik vanmorgen ga vertellen, staat in een context, staat in een geheel van dingen die jullie met elkaar doen. Dus het gaat niet alleen om vandaag, maar om wat de afgelopen weken en de komende weken mag zijn. En ik wil graag vanmorgen principes delen, dat als dat nieuw voor je is, of weer herhaling, want dat kan hè, dat je verlevendigd wordt. En ook als er ergens wat verbroken of vernieuwd mag worden, dat gebeurt. En als je een koers en inspiratie en visie nodig hebt, dat het ook gebeurt. Even kijken. Ja, als ik dit doe, denk ik, dan gebeurt... Ja, kijk. Oh. Onderwerp verstoorde relaties geeft ze geen kans. Toen ik dat misschien wel een half jaar geleden al binnenkreeg, toen dacht ik, leuke, verstoorde relaties geven ze geen kans. Daar zit iets heel prikkelends in, alsof je namelijk kunt voorkomen dat relaties verstoord worden. Geef ze geen kans, een soort van, als je nou de deuren goed dicht houdt, en de ramen zijn ook goed dicht en je muren zijn dicht, dan komt er geen muis binnen. Geef ze geen kans. Nou, misschien is dat wel zo, dat niemand van ons een verstoorde relatie zou hoeven te hebben. Maar het leven zit zo in elkaar dat de meesten van ons, en misschien wel allen, regelmatig geconfronteerd worden met verstoorde relaties. Kortdurend, langerdurend en soms levenslang. En vooral familierelaties zijn de meest ingewikkelde. Omdat je daar door de jaren heen een patroon vastlegt. En ook als je opnieuw geboren wordt, ook als je verlevendigd wordt door Jezus Christus, om dan tot nieuwheid daarin te komen in je familie, dat is nogal wat. Maar het is zeker niet hopeloos. En er zit ook echt hele concrete en mooie handvatten in. Omdat, we hebben het beleefd, omdat Jezus Christus gestorven is. Hij heeft de dood teniet gedaan. Dood, waar is de dood? Het leven is in Jezus Christus. En het leven is, als je opnieuw geboren wordt, ontvang je die nieuwe geest. En kun je vanuit die geest gaan leven, samen met God en samen met elkaar. Ik doe dit hier en dan moet ik dit hier doen. Ja, kijk, dit is even een heel kort inleiding. De film zei het allemaal al, hè? Als wij opnieuw geboren worden of wij komen tot leven, dan gebeurt iets heel eenvoudigs. Dan worden wij gekenmerkt door drie principes, namelijk sorry, alsjeblieft en dankjewel. Die woorden komen vloeiend en gemakkelijk van onze lippen en we menen dat als we dat doen, zoals we kinderen leren, net als in het filmpje, dat ook gebeurt. Is dat ook jullie ervaring? Soepel verantwoordelijkheid nemen over je daden, als het een beetje vastloopt. Vooral mannen die kunnen heel gemakkelijk sorry zeggen. Dat is een soort aangeboren talent. Heb je dat ook? Toch zijn deze drie woorden die staan voor een begrip. Ik ga ze niet uitwerken. Maar die staan echt ergens voor. Die staan, echt wel hoor. Deze simpele woorden staan voor de kracht van de Heilige Geest in jou en mijn leven. Dat wij door onze nieuwe geboorte verantwoordelijkheid nemen over ons leven. En als wij dingen doen of dingen hebben gedaan die niet helemaal kloppen, dan we zeggen, ik was het. Ik steek mijn hand op en ik wil hier graag verantwoordelijkheid voor nemen en ik wil graag sorry tegen je zeggen. Of als iemand jou wat heeft gegeven, dat je niet zegt, oh, dat had je niet hoeven doen, dit cadeau. Maar dat je zegt, dankjewel, fantastisch dit cadeau. Zeg je dat wel eens, weet je wel, krijg je een cadeau, had je niet hoeven doen. Dat is zo'n cultuurdingetje. Ik weet niet of het in Brabant ook is, maar het is eigenlijk als ik hem heel scherp maak, is het onvoldoende je waardering uitspreken naar de ander en zeggen dankjewel. En het is ook onvoldoende tot je laten komen dat jij waard bent om een cadeau te krijgen. En dat je dat mag omarmen, dat het cadeau wat je krijgt niet het tientje is wat het hele jaar in de familie rondgaat, maar dat het dankbaar, dat je het dankbaar, dat je het tot je mag nemen. Een van de kenteksten waar jullie mee werken in deze lessen, in deze onderwerpen, dat is de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Johannes 1 vers 17, het stuk ken je waarschijnlijk, dat daar staat, de wet kwam door Mozes en de genade en de waarheid kwam door Jezus. En dat is echt een heel krachtig fundament. Want de genade en de waarheid, die zijn anders dan de wet. Herinner je hoe in de Hof van Eden, dat verhaal aan het begin van de schepping, met die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van leven, dat de idee was dat we vanuit het leven zouden leven en dat Adam en Eva en samen met ons, als het ware, dat wij gingen in goed en fout, goed en kwaad. En dat het kennen van goed en kwaad niet toevoegde aan de kwaliteit van ons leven, maar sterker nog, het bracht de dood. Het hele concept van God is dat er leven is en dat we stappen uit goed en kwaad. De wet die zegt, doe dit en je zult leven. Genade en waarheid zegt, kijk, de eerste is aanvaard de genade en kijk met de ogen van Jezus naar jezelf, naar je vrienden, naar je familie, naar je collega's. Omdat hoe Jezus jou ziet en hoe Jezus mij ziet, dat is de waarheid. Er is geen andere waarheid dan hoe Jezus naar jou en naar mij kijkt. En dat doet Hij door de kracht van het offer, door de kracht van de ontschuldiging, door de kracht van doodgaan aan waar wij dood aan zouden moeten zijn gegaan en leven waardoor wij nu leven. Je kunt het herkennen dat of je leeft, kijk, in die principes van genade en waarheid, als dan de kwesties in je leven komen en je gaat malen en het hier of hier en dan, ja, maar hij heeft toch dit gedaan. Ja, maar ik kan dit toch ook niet zomaar laten gebeuren. Ja, maar de Bijbel zegt toch ook, al dit redeneren is een teken van leven uit goed en kwaad. Leven uit de wet. Niet een teken van leven uit genade en waarheid. Bestaat er dan niet zoiets als recht en gerechtigheid en goede dingen? Natuurlijk bestaan die. Alleen er is een heel fundamenteel principe dat het goede en ook recht en gerechtigheid komen voort uit Jezus de Christus en krijgen hun zichtbaarmaking in het leven. Als ware, als wij leren leven vanuit de kracht van de Heilige Geest door Jezus, gaan wij het goede doen. Doen we, by the way, vermoorden wij geen mensen. By the way, stelen wij niet. By the way, spreken wij waarheid, omdat wij gericht zijn op het leven door de Heilige Geest in Jezus Christus. Dus wat goed is, wordt wel zichtbaar, maar niet omdat wij door schuld ons daartoe brengen. Als je kijkt naar die kindjes net, ik vond het een fantastisch opgenomen filmpje. Maar deze kinderen, die weten nog niet wat goed en fout is van binnenuit. Tenzij we een theologische discussie houden dat ze ook de Heilige Geest hebben en dat kan bij kinderen. Hè? Maar dat laten we even erbuiten, even het kindperspectief. De morele ontwikkeling van deze kinderen, het zag er heel goed uit, ik weet niet van wie ze waren. Maar Maar dat is dat papa en mama zeggen, dit is goed en dit is fout. Dit, je excuses aanbieden, dat is heel goed. Verantwoordelijkheid nemen over je daden. En dan, ouders gaan dan niet zeggen, natuurlijk niet, van ja, want dan vindt Jezus je lief. Dat ga je nou juist niet zeggen. Want dan zou je naar de wet teruggaan. Als je je kinderen zou opvoeden met, als je het goede doet, vindt Jezus jou lief. Dan sla je de plank mis. Nee, wat je bijvoorbeeld wel kunt zeggen, iedereen mag het allemaal zelf doen, hè, voed je kinderen op. Nee, maar om die principes, daar gaat het wel over. Want Jezus heeft ons dat voorgedaan. Of papa en mama, of opa en oma, of oom en tante, doen dat ook. Dus dat er voorbeeldgedrag is van het goede. En niet dat je dat je verantwoordelijkheid gaat nemen omdat God anders kwaad op je is. Of omdat er schuldgevoel in je werkt en je anders vervelend voelt. Dus een beetje van welke invalshoek kom je, van welke bron. Maar dit is wel cruciaal, omdat of je eet van die boom van leven door Jezus Christus. Of je eet van die boom van kennis van goed en kwaad. En dan blijf je in dat goed-fout denken. En dat is een juk. Goed-fout denken is een juk. Goed-fout denken brengt ons in het falen. En God zag ons met leedwezen aan. Heeft voor een korte tijd die wet, dat goed-fout denken, ingebracht. Het kwam met de zondeval. En in Jezus Christus is de weg van ons de weg van leven. Alsjeblieft, sorry, dankjewel. Als je dat oefent in je dagelijks leven, wordt dat een ritme. En zelfs wij mannen... Ja, jongens, dit is verlossing vandaag. Ja. Zelfs wij mannen kunnen leren om door die strakheid van onze mond, door die... zeggen, sorry. Sorry tegen je vader en je moeder. Ik was gisteren met... hadden we wat mensen te eten. Of eergisteren alweer. En er was een jongen die ik heel lang geleden kende. Die in zijn tienertijd langdurig ernstig van het pad was. Pleegouders had hij. Nou, allerlei dingen uitgehaald die niet zo fraai waren. En altijd een afzettende relatie met zijn ouders. En dat is moeilijk. Als pleegouders, je neemt een kind in huis, je ontfermt je erover. De zegen van God blijkt regelmatig ook heel hard werken te zijn. En dan zet dat kind zet zich tegen jou af. Terwijl je motief om dat kind in huis te nemen liefde is. En dat gaat jaar na jaar door. Verstoorde relatie. De ouders laten niet los. Ze putten hun hoop in God en ze vormen hun karakter. Maar altijd, als ik bij die gesprekjes zat, was het pingpongen tussen ouders en kinderen. Altijd. En ik was het afgelopen vrijdag haalde ik ze op. En zijn vader was een douchecabine aan het installeren. En hij was respectvol. Hij was dankbaar. Hij eerde zijn vader. En we hadden daar een gesprekje over later. Omdat hij tot inzicht was gekomen dat door Jezus dat goed is om te doen. Niet omdat iemand het hem afdwong, maar hij volgde zijn innerlijke overtuiging die God aan hem had gegeven, waardoor ook zijn ouders, hij is nu 30, dus 30 jaar, na 30 jaar, konden gaan genieten van de vrucht van een jarenlang investeren, zaaien, zo je wil, de goede grond. Anders denken, hoe kijkt Jezus, geeft anders doen. De meeste van jullie hebben volgens mij niet meer meegemaakt dat bandje What Would Jesus Do? Maar in wezen is het dat principe. Anders denken geeft anders doen. Anders naar een mens kijken geeft anders doen. wat onze geliefden en wat onze collega's en wat wij nodig hebben, dat is een blik die anders naar jou kan kijken dan dat iedereen altijd al deed. Of die, dat jij altijd al deed. En met name als je elkaar langer leert kennen, kun je heel erg vastkomen in, zo ken ik jou. En kan die ruimte om anders naar je geliefden en naar je familie en naar je collega's, naar je vrienden te kijken, die ruimte kan helemaal verdwijnen. In Johannes 3, daar staat zoiets als, hij die zijn broer niet steeds meer en dieper en warmer lief heeft, begrijpt het nog niet goed. Dit is vrije vertaling, lees het maar na hoe het er letterlijk staat. Maar dit is iets heel dieps. We kennen die tekst dat Jezus zegt, maar wat ik tegen je heb is dat je je eerste liefde hebt verzaakt. En dan meestal gaat de preek, ik denk 999 keer van de 1000 keer, gaat over de eerste liefde van Jezus. Toch als je dat wat zou bestuderen, dan zou een interpretatie misschien wel eerder dan de eerste liefde voor Jezus kunnen zijn, de eerste liefde voor de broers en zussen. En naarmate je ouder wordt, ik weet niet of het bij jullie is als je ouder wordt, maar naarmate je iemand langer leert kennen, wordt je liefde dan dieper of minder diep? Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is. Bij mij wordt die bij sommigen dieper en bij anderen denk ik niet meer aan toevertrouwen. Afscheid nemen. Dit ga jij niet meer doen. Ken je dat? En we zeggen, het evangelie is goed. Het evangelie is goed. En de Heilige Geest is sterk. En de Heilige Geest is sterk. En met een andere blik naar mensen en naar onszelf kijken, heel geregeld, heel vaak zelfs, hebben we nodig dat dat door de blik van Jezus is. Dat we ons door hem laten inspireren. Dat we daar een beetje voor bidden. Jezus, hoe mag ik kijken? Jezus, wil je een opening doen? Jezus, ik merk dat ik telkens weer zo'n riedeltje heb bij die persoon. Hier of hier. En dan weet je, als die riedeltjes komen, heb je twee dingen nodig. Hoe je dat voor jezelf een goede plek geeft. Daar zit echt heel vaak krenking en schuld en allemaal dat soort dingen bij. En het andere is dat je open naar de ander wil zijn door de inspiratie van de Heilige Geest. En dat leidt tot daden. Dat is niet een abstracte, vage houding. Dat leidt tot daden. De eerste was, alsjeblieft, dankjewel, sorry. De tweede is, verlossing, bevrijding, doorbreken van een patroon in een verstoorde relatie gebeurt heel vaak door kleine daden. Je kan, als het zo vast ligt, dan kun je het idee krijgen, hier moet iets heel groots gebeuren, dat het gaat veranderen. Dit is zo intens kapot of verstoord, hier moet iets groots gebeuren, dat het gaat veranderen. En ja, je hebt gelijk. En daarom is Jezus gekomen en heeft hij zich gegeven. En tegelijkertijd is die realisatie, dat doorbreken, en dan bedoel ik ook echt van de machten, van de boze en zo hoor, in kleine daden. Voorbeeldje. Jullie hebben Trace even gezien. Hoe meer Trace haar best doet, hoe minder goed het gaat. Hoe meer zij zichzelf is, hoe meer invloed ze uitoefent. Nou, dus kun je zeggen in abstractie, ja, deur. Ja. Als zij maakt een keertje mee, ze komt ergens binnen, een beetje vrolijk mens, en zegt, ze begint gewoon te zingen en zegt, wat was het ook weer voor een liedje, Trace? Ja, en dat is. Oh ja, welzalig de man die niet, komt zo vrolijk binnen. En in de groep waar ze binnenkomt, dan zegt, bam! Dit heb ik vanmorgen gelezen. Dit komt nu tot mij. En dit beweegt hem. Door een dom, even met respect hè, maar door een dom, klein liedje wat je heel impulsief brengt. Dus niet, laten we nu gaan bidden voor de openbaring. En dit is goed, hè, om te bidden voor openbaring. Dus ik zet het niet tegenover elkaar, het is alles goed. De praktijk leert dat verlossing in verstoorde relaties door kleine daden in beweging wordt gezet. Ander voorbeeldje. Ik zat de Bijbel te lezen op de bank. En psalm ergens. De postbode komt en devoot en bijbelgetrouw als ik ben, leg ik onmiddellijk de Bijbel weg, want de post vond ik belangrijker. Bij de post zat een kaartje. En op het kaartje stond een tekst met de volgende tekst van waar ik was gestopt. Hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan? Hoe kan dat nou? Als ik erop kijk, misschien had ik gewoon mijn stille tijd, of hoe je het ook noemt, af kunnen maken. Ik deed niet. Dus mijn gebrekkigheid was voor God geen belemmering om tot mij te spreken en aan te sluiten bij wie ik ben, hoe ik ben, wat ik doe. En dat is voor jou precies hetzelfde. Maar hoe kwam dat kaartje dan? Nou, ook als ik hier in de gemeente een enquête zou doen, hoe schrijf jij kaartjes? Dan zijn hier mensen die vullen het in. Ik bid er 3 weken voor, ik vast ervoor. En dan schrijf ik het kaartje uit de tekst op die ik in mijn gedachten krijg. Die zijn er. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ach, ik dacht, laat ik eens een kaartje sturen. En hup, die schrijven een of andere tekst die toevallig in hun opkomt. Bam. Ik weet niet van welke intentie dit kaartje kwam. De praktijk leert dat het niet uitmaakt hoe zo'n goddelijk kaartje tot stand komt, maar die is geschreven door iemand die zijn intuïtie handen en voeten gaf met een eenvoudig kaartje. En in dat kaartje was een doorbraak. Een voorbeeld van een wat sterkere doorbraak nog. We kennen het allemaal. Veel mensen in deze tijd zijn gescheiden. En dat kan zijn dat je dan trouwt met een ander en dan heb je meer kinderen en dat heet dan bonuskinderen en zo. Hè. Nou, behalve dat, hè, als je het hebt over hoe is het eigenlijk bedoeld, hè, drijft dat daarvan weg. Maar er is geen mens die gaat trouwen en dan gaat scheiden en denkt, laat ik over 5 jaar gaan scheiden. Als je trouwt, hè, of als je elkaar verbindt, dan is dat met de intentie om te blijven. Maar dan komen die kinderen erbij. Ja, die kinderen krijgen in één keer een andere vader of moeder, of hoe ze hem ook noemen. En dan door dat gedoe in het gezin kunnen relaties echt komen vast te liggen. Deze vriend van ons, waar ik voorbeeld van ga vertellen, die had zijn kinderen al jaren niet gezien en er zat geen opening hoe dat dan zou moeten. Je doet eens een telefoontje of zo, hè? Je stuurt eens een kaartje. Maar er kwam nog niks. En wij zouden naar de verjaardag. Nou, ik weet niet hoe de verjaardag gaat bij jullie gaan. Die kunnen heel saai gaan. Moest op je werk. Zo kan het gaan. En ze kunnen ook heel levendig gaan. Nou, heb je het zelf in de hand, hè? En het is niet altijd eenvoudig, maar je hebt het wel zelf in de hand. Hoe jij het inbrengt. En Therese en ik die dachten, weet je wat, wij gaan een lied voor hem zingen op zijn verjaardag. Nou, als je dat een cijfer zou geven, dan zou dat ongeveer een 4 krijgen. Als ik in een koor zit en ze zingen precies op de goede hoogte, dan kan ik redelijk meezingen. Maar als ik het zelf moet leiden, dan komt het niet zo goed. Nou, Therese had een nieuw instrument, hadden we nog nooit mee geoefend. En ik zeg, kom, we doen met de gitaar en met dat nieuwe instrument een cajon. En daar gingen we. Allemaal van die vrienden erbij. De performance, kwaliteit, was er 4. Het effect, want het was niet de blessing van Kariobe, de Heere zegen nu. De zegen over de familie en het gezin. Nochtans, ik en de Heere en mijn huis, wij zullen u dienen. Wat gebeurde in die maand daarna met het simpel zingen van een liedje, is dat er contact kwam tussen die vader en die kinderen. En dat het langzaam, je moet niet denken aan, met één bing is alles hersteld, hè? Maar dat er een opening kwam en een herstelbeweging, en die is nog gaande. Waardoor, dit is wat ik bedoel, de kleine daden. De kleine daden die wij als christenen doen. De kleine daden dat we ons niet laten afhouden door, doe je zo gek joh, nee dat durf ik nou niet. De kleine daden dat je dingen gauw weer vergeet. De kleine daden. En welke kleine daden horen nou bij jou? Hoe zit jij in elkaar met je kleine daden? Wees diegene. Leef uit wie je bent met jouw kleine daden. Want zo ben jij bedoeld en gemaakt om invloed te hebben in het Koninkrijk van God en in de relaties van jouw geliefden. Je collega's, je kinderen, je ouders, je ooms en tantes, in de gemeente. Ik heb mijn slaapstand van mijn laptop tekort, dus dan valt hij iedere keer weg. Je hebt in de gemeente, in de gemeenschap, heb je als het ware twee richtingen, twee koersen, twee aspecten die, als je tot vrucht wil komen, dat je die beide handen en voeten geeft. Die eerste is wat ik net noemde, ik zal maar zeggen individueel. Jouw individuele kracht, alsjeblieft, sorry, dank je wel. Jouw individuele kracht, doordat je niet uit goed en fout gaat leven, maar uit het leven, hoe Jezus jou inspireert, en dat je een beetje bidt voor mensen waar je een opening graag voor wil. En misschien is het jou gegeven om daarvoor te bidden dat iemand anders een opening doet. Misschien bidt een ander zijn knieën stuk en ben jij diegene die even met een kaartje aan komt zetten. Maakt niet uit. Maar dat is de ene richting. Jouw invloed op de relaties. En daarin is dat wat ik noemde superbelangrijk. Dat je los kunt laten wat goed en fout was. Uiteindelijk, en ik kijk daar met verbazing en met ontzag naar, is God pakt als handvat in ons leven, het eerste handvat, niet altijd het handvat dat wij zelf zouden kiezen. Als iemand zou stelen, dan zouden wij het handvat kunnen pakken met, jij moet nu eerst stoppen met stelen, zodat je op de goede weg komt. Het zou kunnen. En het kan zijn dat God dat met jou, bij jou aanwakkert, dat je stopt met stelen. Het kan ook zijn dat God het eerste handvak bij jou pakt, hoeveel hij van jou houdt. En dat niets tussen jou en hem kan komen. En dat daardoor, door die kracht van de Heilige Geest, er een verlangen komt om dat wat niet in overeenstemming is met God, los te gaan laten. En dat laatste gebeurt echt heel veel. Dat niet het goed-fout aspect als eerste naar voren komt, maar hoe God naar ons kijkt en wat hij ziet als handvat voor onze verandering. Het tweede is de plaats van de gemeente. Het eerste is dat herstel gericht op verstoorde relaties. En het tweede is het opzoeken van nieuwe relaties. We hebben nodig, als we ergens uitkomen, dat er nieuwe relaties in ons leven komen. Nieuwe, betere, voedende relaties. Als wij blijven in de relaties zoals ze altijd waren, in de vorm, dan kan van alles groeien door de kracht van God. Maar in hoe hij dat heeft bedoeld, is het ene, je mag in jouw leven invloed uitoefenen. En het andere is, je zit in een inbedding van warmte, liefde, genegenheid en oefenen met elkaar. De gemeente die heeft De gemeenschap heeft in dat herstel een hele belangrijke plaats. Is een werkplaats, de gemeente. Als het misgaat, is er weer herstel. Dit simpel, ja, het was daar, hè. Maar die kindjes, hè. Die simpelheid van die kindjes, hè. De simpelheid waarmee ouders, kleine kinderen leren om het weer even in orde te maken. Die simpelheid, die leren we heel vaak af. Ja, hè. En dan zijn er allerlei redenen waarom het niet zo zou zijn. Waarom dat herstel niet zou kunnen. En hoor mij goed, soms treedt er geen herstel op. Ik zal niet zeggen, kan er geen herstel zijn, want in Christus kan alles. Maar soms treedt het niet op. Maar in ons gevoel en in onze ervaring zitten wij veel vaker met de handen in het haar en met ik weet niet hoe het moet, dan nodig is. En als wij in die beweging van herstel komen, dan gaan wij ook ervaren hoe herstel optreedt. En dat geeft ons weer energie voor ook andere situaties. En soms treedt het niet op in dit leven. Maar dat is niet onze richting. Wat God heeft gedaan in Jezus Christus, dat is in wezen van verstoring naar hechting gegaan. En ik breng hier een term in waarvan je denkt, ja, dat is nou weer die moderne psychologie. Nee, dit is een Bijbels woord en ik zal het je laten zien. In de gemeenschap, en dat bedoel ik niet per se op zondagochtend, maar in het samenleven, in het samen met elkaar omgaan in allerlei vormen die we bedenken, is een nieuwe lijm nodig. Ik woon in een huis van 130 jaar oud. En toen we het kochten, toen heb ik ooit eens een hele grote zaag gehuurd met water erin om een gat in de muur te maken. Op een dag dat het 31 graden was, ik liep me daar een partij te zweten en met een ding boven mijn macht zo een vierkant uit te zagen, want ik dacht, zo moet het. Aldoende kwam ik erachter dat het cement van die stenen wel heel zacht was. En als ik gewoon was begonnen met één steen, ik A, het geld niet kwijt was voor het huren van het apparaat, ik niet zo verschrikkelijk stond te zweten en het klus veel gemakkelijker ging omdat ik steen voor steen eruit kon halen, omdat het cement gaar was. Nou, je leert de dingen proefondervindelijk in het leven, dus dit weet ik dan ook weer. Maar dat cement, hè? Dat cement. Dat de stenen aan elkaar. Liefde, vrede, goedheid, trouw, langdurig doorgaan, cement, stenen aan elkaar komen. Ik wil een heel klein inzichtje doen voordat ik naar het einde ga. Kijk, ik heb niet verteld dat ik in het dagelijks leven me bezighoud met hoe werkt het nou bij mensen, en ook bij God, maar ook bij mensen. En dat hebben ze dan vertaald in het beroep van psycholoog. Daarom vertel ik iets over linker rechter hersen. Word getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Getransformeerd is van een ene kracht naar een andere kracht. Er vindt een verandering plaats. En volgens de Bijbel, Romeinen 12, 1 en 2, zegt hij, je denken wordt veranderd. En dat geeft een verandering ook in je karakter. Ik ben daar altijd mee bezig, al vanaf dat ik tot leven kwam. Kijk. Eeuwenlang zijn wij in de kerk vooral op het linkerdeel van ons hersenen georiënteerd geweest. Dogma, uit je hoofd leren van teksten, Bijbelstudie, catechisatie. En daar is in zich niets verkeerd in. Sterker nog, het is goed om te weten wat in de Bijbel staat. Ik had mijn Bijbel in mijn andere auto, maar Ik geloof dat de Bijbel is het van God gegeven woord. En tegelijkertijd zo'n zin alleen al geeft heel erg richting over dus de Bijbel, het feit, de letter, de tekst, het leren van de teksten, het dogma, dat het dogma goed gezegd wordt en je moet echt wel weten hoe het dogma in elkaar zit en je moet echt wel weten dat Jezus gestorven is voor zondaren en dat je moet aannemen en dat je het gebed van wedergeboorte moet je als volgt bidden, want anders gebeurt het misschien niet. He, dat soort dingen, dat bedoel ik met dogma. Als wij alleen op de linkerkant focussen, op feiten, op controle, wij willen dat ieder nieuw gemeentelid de fundamentencursus doet, want dan weten ze het evangelie, dan weten ze hoe het in het woord staat. En een fundamentencursus, ik weet niet of die hier gegeven wordt, is gewoon hartstikke goed. Begrijp mij goed. Maar wij weten dat als wij alleen op die kant zitten, dat die transformatie van ons karakter en persoonlijkheid niet zo plaatsvindt. Sterker nog, dat wij heel veel ontmoedigd kunnen raken en dat wij telkens zeggen, ja, maar wij horen toch het goede woord en wij lezen het goede woord en de preek is goed en ik geloof dat, maar ik verander niet. Dat is een groot probleem van de kerk van Jezus Christus in afgelopen eeuwen en in deze tijd. En dat komt, en dat we deels, hè, want ik predik hier niet van dat ik nu de waarheid vertel of zo. Wat ik doe, en zo bid ik ook, is over waarheid. Dat wat ik leer in het leven en wat ik ervaar als geïnspireerd door Jezus, dat ik dat aan jullie vertel. Net als dat jullie dat naar mij doen of naar elkaar doen. En nou mag ik toevallig die 1,5 meter hoger staan. Die, hè? Vaak weten we in de kerk helemaal niet hoe dit nou handen en voeten heeft. Open-minded, gevoel. Ja, ik kom uit een tijd, gevoel hou je smol. Wond hou je mond. Nou, daar ben ik lang voorbij, maar dat gevoel iets kan zijn wat afleidt van de werkelijke zuiverheid voor de leer van God. Ja, dat kennen velen van ons nog wel. Nou, de vraag is, werk je dit geïntegreerd? Verbeelding, risico, loslaten, beelden, praktijk, ervaring. Weet je dat door de Heilige Geest er heel vaak vanuit die rechter hersenhelft inspiratie komt? En het is ook een beetje sneu dat als God zegt, want dit is Gods creatie, wij zijn Gods creatie. Dus hij heeft niet alleen onze linker hersenhelft gegeven, en ons, maar ook onze rechter hersenhelft. Hij heeft heel ons hersenen gemaakt, heel ons hart, heel onze ziel, al onze kracht. Dan is het ook Gods principe dat heel de hersenen zijn gemaakt door hem om in dit leven te leven en te laten ontwikkelen en aandacht te geven, zodat de vrucht komt, zodat ook de kracht van de Heilige Geest in ons leven door het hele gebruik van onze hersenen tot stand komt. En leiding van de Heilige Geest zit bij velen van ons aan de rechterkant van de hersenhelft. Hoeft niet, hè? Je hebt mensen die lezen het woord. Oh, staat het er? Ik ga het doen. Hup. Nooit meer enige twijfel in hun leven. Die mensen zijn er. Fantastisch. Maar er zijn meer mensen die, bij wie het niet op die manier werkt. En dan, we hebben echt heel lang geprobeerd om dan die mensen bij wie het niet op die manier werkte te laten brengen naar dat linkerstuk. Als je dat nou maar goed genoeg doet en lang genoeg doet en vaak genoeg doet, dan komt het vanzelf, vertrouw er maar op. Maar wat we niet wisten, is dat we een deel van ons door God gegeven hersenen gebruikten. Ik ben een pleiter van het geheel. En wat nog belangrijk is, dit is een beetje een moeilijke zin, ik kon hem nog niet eenvoudiger maken, ik hou me aanbevelen, je mag me een mail sturen als je zegt, maak een eenvoudige zin. Onze hersenen ontlenen leven aan onze sterkste relationele hechtingen om ons karakter te laten groeien en onze identiteit te laten ontwikkelen. Dit is gewoon wetenschappelijk onderzoek wat ik hier zeg. Maar dit is ook een principe van God over hoe het werkt, dat wij goede relaties nodig hebben. En dat wij in die goede relaties ons aan elkaar gaan verbinden En de angsten en de afwijzing en allemaal die zooi gaan doorwerken met elkaar. Zodat we tot een diepere verbinding met elkaar komen. En dat we ook in staat zijn in onze families een verschil te brengen. Omdat wij wel leren in de gemeenschap wat een veilige hechting is. Is door God gegeven. Aan wie we onze liefde geven, vormt wie we zijn. Niet alleen van wie we ontvangen, maar ook aan wie we onze liefde geven, vormt wie we zijn. We hebben nodig dat aan wie we liefde geven, dat ook goede mensen zijn. Daarom zijn wij als gemeenschap zo belangrijk. En daarom is het zo belangrijk dat we niet alleen op zondag zomaar even zo zitten, maar dat er ook echt die verbinding, dat we die met elkaar aangaan, in allerlei andere vormen dan Bijbelstudie. Kort woord, hechting is in de Bijbel is onder andere het woord gezet. Is een Grieks woord of een Hebreeuws woord. Een voorbeeld is Klaagliederen 3 vers 22. De bestendige liefde van de Heere houdt nooit op. Goede tierenheid, dat wordt verschillend vertaald. En de Bijbel, we weten, de Bijbelvertalers hebben in oprechtheid en integriteit onder leiding van de Heilige Geest de Bijbel zo vertaald dat het het meest recht doet aan wat de betekenis van God is toen hij sprak. En tegelijkertijd zit daar ook een beperktheid in die uitgebreidheid, omdat het vaak meer is dan wat wij in onze Nederlandse taal of Engelse taal kunnen vastzetten. En één van die woorden is gezet, hechting. Hier staat bijvoorbeeld, God houdt steeds meer van ons naarmate de relatie met hem langer duurt. Hij klemt zich steeds meer aan ons vast. En zijn liefde wordt dieper en dieper en dieper. Dat staat daar. Dit is het karakter van onze God. Het houdt niet op. Het is niet zo dat in die goede tierenheid we telkens ervaren, oh, zie je wel, hij gaat met ons door. Nee, elke dag groeit die verbindende liefde met ons. Er is een beweging in. En ook wij, hebben de geest van de liefde, de geest van GZ, de geest van de hechting, hebben wij ontvangen, zodat wij al, misschien al worstelend en doend in dit leven, ons wel meer aan elkaar kunnen verbinden. In de gemeenschap, in de familie. Omdat er wel hoop is en kracht. En dat er wel handvatten zijn om te bewegen. Ja, geweldig. Hier ga ik stoppen. Om te herstellen hebben we een omgeving nodig waarin we kunnen groeien. Deze omgeving is niet primair gericht op leerstelling, Bijbel en dogma. Leerstelling, Bijbel en dogma krijgt meer grond als de voedingsbodem van relaties voedend gezond is. Dus wat tot ons komt door met de linker hersenhelft, wat tot ons komt met de rechter hersenhelft. Als dat samen een plek mag krijgen, gaan wij groeien. Als wij meer Bijbelstudie gaan doen als antwoord op problemen in de gemeente, pakken we net het verkeerde handvat. Als we meer teksten aan de pastorale leidenden, ik weet niet hoe je dat noemt, die mensen, dat je, als je problemen hebt. Als we dan zeggen meer teksten, dan zitten we. Niet altijd, want je laat je ook als werker leiden door de Heilige Geest, maar als dat principe is, meer teksten, meer Bijbel, dan zitten we net op verkeerde handvat. Zijn de Bijbel en de teksten belangrijk? Super. Het is het levende woord van God. Ieder schriftwoord is ook goed om te vermanen, op te bouwen, Timotheus. Maar die linkerkant is niet, die wordt niet het meest ontwikkeld als je de rechterkant laat liggen. Als je die rechterkant durft te ontwikkelen, die principes, en je geeft ook aandacht aan die linkerkant, groeien in je geheel. Nou, ik dacht, ik gooi dit er vandaag bij jullie in. En ik weet dat het best veel is, het zijn leidende principes. Maar de Heere houdt van ons. En ik zegen jullie in de naam van Jezus Christus. Dat wat God vanmorgen voor jou heeft, dat verlicht wordt. En dat concreet wordt voor je. En dat je daarmee kan lopen en gaan doen. Niet uit schuld en moeten, maar omdat de Heilige Geest in jou werkt. En daarom zegen ik je met grote vrijheid in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.